vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Vandaag wil ik versen 3 tot en met 5 met jullie behandelen, maar we lezen vanaf vers 1 tot en met 11. Dan zullen we bidden en dan onze tekst van vandaag behandelen. We lezen het woord vanaf vers 1. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u, Vader, voor dit prachtige woord wat u hebt overgeleverd door de handen van de apostel Paulus, Heer. Wat een rijkdom en wat een diepte, Heer. We loven en we prijzen uw naam, Heer, om te weten, Heer, dat we gerechtvaardigd zijn en dat we vrede met u hebben, Heer. En dat we hoop hebben op de heerlijkheid van u, Heer. En dat we daar ook in roemen. Vader, ik bid u dat u door mij heen spreekt en dat u... Dank u wel, Heer, dat u mij hebt geholpen om dit woord voor te bereiden. Ik bid dat het tot opbouw en tot zegen voor een ieder van ons mag zijn. En dat het onze harten zal richten en versterken. Het evangelie waartoe u ons geroepen hebt in onze Heer Jezus Christus, Heer. We danken u, we loven u, we prijzen uw heilige naam. En we bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we gekeken naar vers 3. Van Romeinen 5. Dat was een soort introductie op de studie van vandaag. En er zullen vandaag ter voorbereiding elementen in terugkomen die we vorige week al hebben behandeld. Maar vorige week was nodig om ons een Bijbelse kijk te geven op verdrukking en volharding. Vandaag willen we naar de hele lijn van gedachten kijken waar Paulus het over heeft. In Romeinen 5 vers 3 tot en met 5. Maar wat hebben we vorige week gezien? Nou, we hebben gezien dat Paulus, na de glorieuze hoop op de heerlijkheid van God te hebben benadrukt, een soort radicale wending maakt. Hij schrijft, en niet alleen dat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. We hebben uitgebreid stilgestaan bij wat die verdrukking bijbels gezien inhoudt. We hebben vastgesteld dat dit geen klein, alledaags ongemak of relationele frustratie of irritatie is. Het is de serieuze, zware, externe druk die op ons leven wordt uitgeoefend. Het zij door een vijandige wereld vanwege ons geloof en het navolgen van de Heere Jezus Christus. Of het zij door het leven in een gebroken schepping die zucht onder de zonde. En we hebben gezien dat dit realistisch en bijbels perspectief van lijden en verdrukkingen lijnrecht staat tegenover de dwaalleer van bijvoorbeeld het welvaartsevangelie. En vervolgens hebben we gezien dat er door God gewerkte reactie op deze druk roemen is. En niet een genieten van de pijn, maar een diepe zekere vreugde die geworteld is in de kennis dat God deze verdrukking soeverein gebruikt voor een heiligen doel. Nou, en het eerste product van het doel, als we het even zo mogen noemen, zagen we, is volharding. Een door de geest gewerkte actieve standvastigheid. Het vermogen, en we hebben gezien wat dat woord betekent, om eronder te blijven. Dus geworteld in onze afhankelijkheid van de God van de volharding. En we zagen ook waarom deze volharding zo nodig is. Omdat ons geloofsleven een marathon is. Het is geen sprint. En omdat het ook de echtheid van ons geloof beproeft en ook openbaart. Maar vandaag gaan we verder. We pakken het op vanaf vers 3, maar ik wil vanaf vers 4, maar ik wil vers 3 weer met jullie lezen. Zodat we de lijn van de apostel Paulus hierin zien. Dus vers 3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Maar voordat we verder gaan op ondervinding, moet ik het volgende weer benadrukken. Let op het werkwoord wat Paulus gebruikt in vers 3. Namelijk teweeg brengt. In het Grieks is dit woord veel sterker dan het ons hier in het Nederlands doet vermoeden. Dit woord betekent niet leidt misschien tot of heeft een connectie met. Het betekent uitwerken. Produceren, tot stand brengen, volledig bewerken. Dat is wat het betekent. Het is een actief, doelgericht en effectief werkwoord in het Grieks. Het is hier gekoppeld dus aan verdrukking. Dus verdrukking brengt iets actiefs teweeg. Maar wat we moeten weten en waar we ons op moeten focussen is degene hierachter. God zelf. Het is God die via het instrument van de verdrukking soeverein en doelgericht deze geestelijke vruchten in ons leven produceert. En het is belangrijk voor ons als discipelen om dit te zien. De reden is dat dit Bijbels begrip van Gods actieve en soevereine en goede betrokkenheid bij onze verdrukking is het enige dat ons kan bewaren voor twee uitersten waarin een lijdende ziel uiteindelijk kan verkeren. Bitterheid en wanhoop. Als wij niet weten dat God actief werkt te midden van onze verdrukking, dat hij het gebruikt ten goede, dan leidt dat uiteindelijk tot bitterheid en wanhoop in het leven van de christen. Dus we moeten weten, God is actief hierin. Nou, we weten dus dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Nu schreef Paulus ook dat die volharding ondervinding teweeg brengt. Ondervinding. Nou, om te begrijpen wat Paulus bedoelt met ondervinding, moeten we kijken naar de wereld waar het woord vandaan komt. Dit woord in zijn oorsprong beschreef het proces waarbij een edelsmid een metaal zoals goud of zilver in een smeltkroes verhitte. Het doel van dit proces was tweeledig. 1. Het zuiveren. Dus door de intense hitte werden de onzuiverheden, het schuim en de slakken van het pure metaal gescheiden en verwijderd. Dat is 1. 2 is het testen. Het proces onthulde de ware aard en waarde van het metaal. Was het echt goud? Of was het gewoon slechts iets wat op goud leek? Dus een stuk metaal dat dit proces had doorstaan en puur en echt bevonden werd. Jullie weten mijn Grieks, het is niet authentiek Griek, maar het is dokimos. Zo werd dat genoemd. Dus beproefd, goedgekeurd, authentiek. Dit woord werd ook gebruikt voor munten. Een dokimosmunt was een munt die getest was op gewicht en zuiverheid en ook goedgekeurd was voor circulatie. Een valse munt was adokimos, dus afgekeurd, waardeloos. Het diende nergens toe. Je kon het niet gebruiken om iets maar dan ook te betalen. Dus de kernbetekenis van het woord wat Paulus gebruikt voor ondervinding is dus niet de subjectieve levenservaring die iemand opdoet. Waar hij het over heeft is het objectieve bewezen resultaat van een test. Daar spreekt Paulus van. Het is de kwaliteit van echtheid en betrouwbaarheid die zichtbaar wordt nadat iets de vuurproef heeft doorstaan. Nou, in het Nieuwe Testament wordt dit consequent toegepast op het karakter en het geloof van de discipel. Let op enkele versen. Volgens mij zijn we nog op enkele versen. Dus vorige week hebben we deze uit 1 Petrus ook al gelezen. Met een nadruk op vers 6. Vandaag lezen we met een nadruk op vers 7, maar we lezen vers 6 wel. Dus Petrus schrijft in 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus net op wat de apostel Petrus zei, door het vuur beproefd wordt. Dus net als goud, om de echtheid ervan te bewijzen. Let op Jacobus 1 vers 12. Jacobus schrijft, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. De beloning volgt nadat hij de test heeft doorstaan en beproefd is bevonden. In Filippenzen 2 gebruikt de apostel Paulus het woord om het karakter van Timotheus te omschrijven. In Filippenzen 2 vers 22 schrijft hij over Timotheus. En u kent zijn beproefdheid. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Timotheus is beproefd gebleken. De gemeente in Filippi had met eigen ogen gezien hoe Timotheus de beproevingen van de bediening had doorstaan. Zijn karakter was als het ware niet alleen veelbelovend, het was getest en bewezen betrouwbaar. Nou, ik kan je niet zeggen hoe vaak wat Paulus hier schrijft op subjectieve wijze wordt geïnterpreteerd. En dat komt door de vertaling ondervinding. De verwarring ontstaat wanneer dit objectieve resultaat wordt verward met innerlijke ervaring. Wat voelt men? In kringen bijvoorbeeld waar een sterke nadruk ligt op ervaring, de gave van de geest en de kracht van God als het ware in het hier en nu, wordt ondervinding vaak geïnterpreteerd als het hebben van een krachtige geestelijke ervaring of wat je ook wel in charismatische kringen hoort, een doorbraak. Men denkt dan dat de verdrukking, de test, leidt tot een climax. We hebben het vorige week ook hierover gehad, een bergtopervaring. Een bijzondere openbaring, een krachtig gevoel van Gods aanwezigheid. De ondervinding is dan de getuigenis van dit spectaculaire moment. Dat is waar ze naar kijken. De focus ligt op de intensiteit en de bovennatuurlijke aard van de ervaring zelf. Het bewijs van het doorstaan van de test is de krachtige ervaring als het ware die hierop volgt. Maar het ding is, het draait niet om de ervaring zelf. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Nogmaals, hij heeft het over het karakter dat gevormd wordt door het volharden in de verdrukking. En vaak juist wanneer die zogenaamde spectaculaire ervaring en gevoelens afwezig zijn. Als je de psalmen leest, dan zie je juist dat de psalmisten vaak het gevoel hebben dat God ver weg van ze is. En in de charismatische beweging is dat juist andersom. Het gaat juist om, God moet dichtbij voelen. En dat is volgens hen dan die ondervinding. Maar hier leert Paulus ons, het is juist de groei van trouw, zachtmoedigheid. Het is de godsvrucht die toeneemt door de test, wat uiteindelijk laat zien dat er ondervinding is. Dat is de ondervinding. Het is juist de kwaliteit van het metaal na het vuur. En dit wordt vaak geloofd dus in evangelische en charismatische beweging. Maar we zien hier dus wat Paulus bedoelt. Maar je hebt ook een andere kijk. Je ziet bijvoorbeeld de tijd waarin we leven. Gericht op zelfontplooiing, innerlijke heling en genezing. Het lichaam van Christus. Ik verbaas me erover. Het heeft in de afgelopen tijden allerlei coach. Er is een coach voor alles binnen het lichaam van Christus tegenwoordig. En men denkt dat het doorstaan van moeilijkheden je automatisch wijzer en sterker maakt. Puur door het opdoen van levenservaring. Je weet wat we in Nederland zeggen, hè? Wat je niet dood maakt je sterker. Dat is een mantra in Nederland. De ondervinding is dan de som van je littekens en de lessen die je zelf hebt geleerd. Maar nogmaals, dat is niet wat Paulus leert. Paulus schrijft niet dat de verdrukking automatisch een goed karakter produceert. Hij zegt, verdrukking brengt volharding teweeg. En die volharding, wanneer je eronder weet te blijven, die volharding brengt vervolgens een goddelijk beproefd karakter teweeg. Dat is het verschil. Het is geen natuurlijk psychologisch proces van zelfverbetering. Het is een bovennatuurlijk heiligend werk van de Heere God. Dus we weten wat ondervinding, of beter gezegd beproefdheid is en wat het niet is. Maar we kunnen niet alleen bij het theoretische blijven. Voordat we naar de hoop gaan, moeten we kijken naar de functie van dit beproefde karakter, als het ware, en als bewijs voor onze eigen ziel. Maar een van de meest voorkomende en pijnlijke worstelingen voor een oprechte discipel is de vraag: is mijn geloof echt? Is mijn geloof wel echt? Ben ik werkelijk een kind van de Here? Of houd ik mezelf voor de gek? We kunnen alle juiste theologische antwoorden kennen, maar toch kan die onzekerheid blijven bestaan. En Paulus laat ons hier zien dat het proces van lijden en volharden een van Gods voornaamste manieren is om onze antwoord op die vraag te geven. Voordat beproeving komt, rust ons geloof op de objectieve externe belofte van God in de schrift. En dat is het juiste en noodzakelijke fundament. Dat is waar ons geloof op gebaseerd moet zijn. Op wat God heeft gezegd. Op wat hij heeft gesproken. Maar dan laat God verdrukking toe in het leven. En op dat moment wordt ons geloof uit het theoretische gehaald en in de praktijk van het leven gebracht. We kunnen allemaal hier zitten en zeggen: ja, als iemand voor me komt, ik zal de Heer niet verloochenen. Denk aan Petrus. Maar wat als je op het werk bent? Wat als de buurman langskomt? En wat als ze je vragen: oké, maar wat leert de schrift hierover? En dan wordt je geloof op de proef gesteld. Zeg je wat de Heere zegt in zijn woord, zo zegt de Heere, misschien niet letterlijk met die woorden, maar doe je dat, hou je vast aan wat God heeft gezegd? Of bezwijk je onder de druk omdat je een vriend van de wereld wil zijn? Omdat je niet vervolgd wil worden, omdat je niet verdrukt wil worden, omdat je niet afgewezen wilt worden? En wanneer we dan te midden van of na die strijd terugkijken, zien we een onmiskenbaar feit. Onze eigen kracht schiet altijd tekort. Altijd. Maar we zijn niet bezweken, want Gods genade was toereikend. Ons geloof, hoe zwak dan ook, heeft door de genade van God stand gehouden. En die vaststelling, die objectieve observatie van Gods trouw, is die ondervinding. Dat is die ondervinding. En broeders en zusters, ik weet, en dit is echt belangrijk, ik weet dat wanneer we dit horen, er een worsteling kan ontstaan. Je kunt denken, maar, want ik herken mezelf niet altijd in dat beeld van onwankelbare volharding. Ik wankel juist vaak. Ik ben soms bang. Er zijn periodes geweest dat je de Heere niet zocht zoals het hoorde. Dat je koud was. Dat ik misschien wel ben weggelopen van hem voor een tijd. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? Betekent elke struikeling, elke periode van twijfel, dat ons geloof niet echt is en dat dit hele proces van Romeinen 5 niet voor ons geldt? En we moeten hier een cruciaal en bijbels onderscheid maken. De schrift maakt een duidelijk verschil tussen het struikelen van een kind van God en het definitief afvallen van iemand die belijdt een discipel te zijn. Dat is een wereld van verschil. De volharding waar de schrift over spreekt in de ondervinding is geen zondeloze perfectie. Het is geen rechte lijn van geestelijke overwinning. Kijk naar de grootste heiligen in de schrift, als we ze even zo mogen noemen. Denk aan koning David, een man naar Gods hart. Hij struikelde niet alleen. Die man stortte zich in een afgrond van overspel en moord. En voor een periode leek zijn geloof dood. Maar wat was het verschil? Toen hij werd geconfronteerd met zijn zonde, werd zijn hart verscheurd van berouw. Hij kwam terug. Psalm 51 is zijn gebed om vergeving en herstel. Je ziet een verschil daarin. Denk aan de apostel Petrus. Ik had het net over hem. Hij beloofde met grote stelligheid dat hij de Heere Jezus nooit zal verlaten. Sterker nog, al zouden al deze u verlaten, ik zal u niet verlaten. En niet heel lang daarna verloochende hij zijn Heere 3 keer met een vloek. Vanuit menselijk oogpunt was zijn volharding op dat moment volledig verdwenen. Was Petrus een afvallige? Nou, de Heere Jezus had voor hem gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Hij had voor hem gebeden. En na zijn val weende Petrus bitter. Zijn hart was verscheurd en de opgestane Heere zocht hem en herstelde hem liefdevol. En wat zag je daarin? Je zag een verschil in zijn karakter. Petrus werd nederig gemaakt met de vraag of hij hem lief heeft. Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En daarna op het laatst, u weet alle dingen. U weet alle dingen. En die nuance is zo cruciaal. De ondervinding waar Paulus het over heeft, is niet het bewijs van onze perfecte prestatie. Het is het bewijs van de echtheid van de door God gegeven wortel van ons geloof. Een gelovige, een ware gelovige kan struikelen. Maar omdat de Heilige Geest in hem woont en omdat hij een nieuwe natuur heeft, kan hij niet in die toestand blijven. De Geest zal in hem werken, de Geest zal hem overtuigen, hem tot berouw leiden en hem terugbrengen tot zijn herder. Dus als je terugkijkt op je leven en je ziet die periode van wankelen, wanhoop dan niet. De vraag is niet, ben ik nooit gevallen? De vraag is, ben ik na mijn val door Gods genade weer teruggekeerd naar mijn herder? Tijdens het voorbereiden moest ik denken aan onze geliefde broeder Ron, die ik iedere dag nog diep mis. Als ik hem dan sprak en hoorde hoe zwaar hij het had met de verdrukking van zijn ziekte, dan zag je de realiteit van de verdrukking in zijn ogen. Je hoorde het in zijn stem. De moeite was echt, de vragen waren er. Maar te midden van die pijn was er iets anders, iets sterker. Hij kon niet denken aan het loslaten van onze Heer Jezus Christus. Het bestond niet. Hij kon zijn herder niet verlaten. En het was niet omdat hij een soort geestelijk superheld was. Hij zou de eerste zijn die dat zou ontkrachten. Maar hij kon Christus niet loslaten, broeders en zusters, omdat Christus hem niet losliet. De geest die in hem woonde, werkte in hem een bovennatuurlijke volharding, de kracht om eronder te blijven, zelfs toen zijn eigen kracht het begaf. Dat is de ondervinding waar Paulus over schrijft. En dan te bedenken hoe in die volharding, in dat dagelijkse, soms uurlijkse gevecht om vast te houden, een hart wordt gevormd dat meer en meer gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus. Een karakter dat werd gelouterd. Een zachtmoedigheid, een afhankelijkheid en een diep besef van genade die je in tijden van voorspoed misschien nooit zou hebben gekend. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Hij beschrijft geen abstracte theologische formule. Hij beschrijft het heilige, pijnlijke, maar uiteindelijke glorieuze proces dat God gebruikt in de levens van zijn kinderen. Dat is waar hij het over heeft. Het is het proces waarin God de druk van dit leven gebruikt om een beproefd karakter te smeden dat voor eeuwig zal getuigen van zijn eer en zijn glorie. Dus, de volharding brengt ondervinding en de ondervinding hoop. Wat bedoelt Paulus hier met hoop? En heeft hij het over dezelfde hoop als de hoop op de heerlijkheid waarin we in vers 2 al roemen? Ja, daar heeft hij het over. Maar er zit ook een nuance. Ja, het uiteindelijke object van de hoop is hetzelfde. De bestemming is niet veranderd. We hopen nog steeds op de uiteindelijke volledige openbaring van de heerlijkheid van God. Onze verlossing, de opstanding van ons lichaam, de nieuwe hemel en aarde. Maar het is ook genuanceerd. De kwaliteit, de diepte en de persoonlijke zekerheid van die hoop zijn fundamenteel veranderd en versterkt. Wat bedoelen we? De hoop waarin we in vers 2 roemen, is een hoop die we primair door het geloof aannemen, gebaseerd op de objectieve belofte van God in zijn woord. Het is het startpunt. Maar de hoop die in vers 4 wordt geproduceerd, is diezelfde hoop, maar nu is hij gelouterd en bevestigd door de vuurproef van de verdrukking. Het is de waarheid van Gods woord, nu versterkt door het bewijs van Gods werk in ons leven. Dit principe dat een ervaren trouw van God in het verleden leidt tot een vaste hoop voor de toekomst, zien we door de hele schrift heen. De psalmen staan vol van gelovigen die in hun huidige nood hun hoop versterken door terug te kijken op Gods daden in het verleden. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 77. Te midden van diepe wanhoop maakt de psalmist een bewuste keuze. Hij zegt, of hij schrijft, ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal uw werken overdenken en over uw daden spreken. De herinnering aan Gods bewezen trouw is het medicijn tegen zijn huidige twijfel. Maar let op hoe Paulus het verwoordt. Of hoe we dit tot uiting zien komen in zijn schrijven en leven. wanneer hij het heeft over een verdrukking die zo zwaar was dat hij aan zijn eigen leven wanhoopte. In 2 Korinthe 1 vers 9 en 10, hij schrijft, ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Dus let op de logica. De ervaring van de verlossing uit het verleden, hij heeft ons verlost, leidt tot de hoop op verlossing in de toekomst, dat hij ons ook verder zal verlossen. Dus wat we hier zien, broeders en zusters, wat hebben we de afgelopen weken gezien? Wat leert Paulus ons hier in deze cruciale versen? Paulus bouwt voor ons een onwankelbaar tweeledig fundament voor de zekerheid van de gelovigen. Hij geeft ons twee gronden waarop ons vertrouwen kan rusten. In versen 1 en 2 hebben we de objectieve juridische grond van onze zekerheid gezien. De eerste grond is de onveranderlijke waarheid van wat God voor ons gedaan heeft in Christus Jezus. Dat staat vast. We zijn gerechtvaardigd, we hebben vrede, we staan in genade. Dit is onze juridische status. Het is een volbracht feit dat we door het geloof aannemen. Dit is het fundament dat nooit verandert, ongeacht onze gevoelens of prestaties. Maar Paulus gebruikt ook de subjectieve, noem het de ervaren grond. Paulus, of beter gezegd de Heere God die dit heeft ingegeven, weet dat onze harten kunnen worstelen om de objectieve waarheid vast te houden. En vooral wanneer we door moeilijkheden heen gaan. En door Paulus heen laat hij zien hoe hij ons een tweede, meer persoonlijke grond van zekerheid geeft. Paulus toont aan dat God het proces van verdrukking gebruikt om het bewijs van zijn werk in ons zichtbaar te maken. De volharding en het beproefde karakter dat hieruit voortkomt, is het tastbare bewijs in ons eigen leven dat het geloof dat God ons gegeven heeft echt is. We hebben dat ook gezien in hoe hij Timotheus gebruikt als voorbeeld. Deze twee fundamenten werken samen. Nou, een van de implicaties hiervan is dat lijden in het leven van een christen niet langer een vraagteken hoort te zetten bij zijn redding. Voor de wereld is lijden een bewijs van zinloosheid of de afwezigheid van een goede God. De afgelopen tijd zie je veel debatten op YouTube tussen christenen en atheïsten. En dit is letterlijk een van de argumenten van de atheïsten. Er kan geen goede God bestaan, want kijk naar al het lijden in de wereld. Dat is een van hun argumenten. Het is een waardeloos argument, maar het is een van hun argumenten. En ook nog eens gaan ze dieper in. Jij bent een belijdende christen, je bent een kind van God en jij zelf gaat door verdrukking heen. Dus er kan geen goede God bestaan, zeggen zij. Voor de gelovigen lezen we door de lens van Romeinen 5, maar ook door Jacobus 1 en ga zo maar door, dat het lijden juist het bewijs van Gods heiligende aanwezigheid is en de test van het geloof van de christen. Het is geen contradictie van het evangelie, maar een bevestiging van het werk van het evangelie in ons leven. Maar let op, Paulus is niet klaar. Want de bevestiging, broeders en zusters, de bevestiging ligt nooit, maar dan ook nooit in onszelf. Hoewel Paulus vers 3 en 4 voor ons uiteen heeft gezet, maakt vers 5 iets heel duidelijks. Vers 5 geeft antwoord op de volgende vraag. Stel, oké, je begrijpt het. Stel je hebt zoiets van, ik heb een objectieve status en een subjectief doorleefd bewijs. Ik heb een hoop die is gevormd door beproeving, maar het blijft een hoop voor in de toekomst. Hoe weet ik met absolute onwankelbare zekerheid dat deze hoop mij op het einde niet zal teleurstellen? Wat is de ultieme garantie dat ik niet beschaamd zal zijn op die grote dag? En Paulus geeft het antwoord in vers 5. Hij schrijft, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus wat bedoelt Paulus hiermee? Wat betekent dat de hoop niet beschaamt? Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt betekent veel meer dan simpelweg teleurstellen. Het betekent te schande maken, vernederen, als een dwaas te kijk zetten, volledig in diskrediet brengen. Het beeld is dat van iemand die publiekelijk en met vol vertrouwen zijn hele leven, zijn hele reputatie en zijn toekomst heeft ingezet op een bepaalde uitkomst, om er op de dag van de waarheid achter te komen dat zijn vertrouwen misplaatst was en hij verschut staat voor de hele wereld. Dat is het beeld. Zijn hoop is dus tevergeefs gebleken en hij blijft achter met schaamte. Dit is een thema dat diep geworteld is in het Oude Testament. Het is de constante zorg en het gebed van Gods volk. Let op de woorden bijvoorbeeld van David in Psalm 25. Hij schrijft in de eerste drie versen: tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. En let op de belofte van de Heere God zelf in Jesaja 49, vers 23. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht der aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik de Heere ben. Zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. In het Oude Testament was de hoop om niet beschaamd te worden, de hoop dat God zich uiteindelijk trouw zou tonen aan zijn verbond, zijn volk zou redden en hun vertrouwen in hem zou rechtvaardigen ten overstaan van de spottende vijanden. Maar let nu op de kracht van Paulus zijn woorden. In vers 5. Hij schrijft niet: wij bidden dat onze hoop ons niet zal beschamen. Hij schrijft ook niet: wij hopen dat onze hoop ons niet zal beschamen. Hij maakt een objectieve, definitieve statement. Deze hoop zal ons niet beschamen. De hoop beschaamt niet, schrijft hij. Dus hij verklaart met apostolisch gezag dat de christelijke hoop, de hoop op de heerlijkheid van God, een 100% garantie heeft. Het is onmogelijk dat deze hoop die christenen hebben, zal falen. Het is onmogelijk dat de gelovige die zijn vertrouwen hierop heeft gesteld, op de laatste dag te schande gemaakt zal worden. Kijk, wellicht ken je deze gedachte zelf. Wat als dit uiteindelijk niet waar blijkt te zijn? Dit wat wij geloven. Wat als ik al mijn hoop op Christus heb gevestigd en uiteindelijk bleek het niet het juiste te zijn? Mensen stellen me die vraag ook wel eens. Wat als dat wat jij gelooft, je bent zo dogmatisch. Wat als je het uiteindelijk mis hebt? En dit is het antwoord wat Paulus hier heeft. De hoop die wij hebben, beschaamt niet. Dat is waarom wij dogmatisch zijn. En waarom niet? Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het antwoord op de diepste twijfel van het menselijke hart is geen filosofische redenering. Het is geen oproep om nog harder te geloven. Het is de verklaring van een goddelijke, bovennatuurlijke realiteit in het leven van elke ware gelovige. De hoop beschaamt niet. En de reden is de liefde van God. Dat is waarom. En het is cruciaal om te zien dat het hier niet gaat om onze liefde voor God, die vaak zwak, wankel en veranderlijk is. Nee, het gaat om Gods perfecte, onveranderlijke, soevereine liefde voor ons. Dat is waar het om gaat. Dus de zekerheid rust niet op ons, het rust in Hem. Hoe weten we dat God ons lief heeft? Paulus zegt dat deze liefde in onze harten is uitgestort. Dit is geen intellectueel concept. Paulus schrijft niet: we weten uit de schrift dat God ons lief heeft, dat dus onze hoop is zeker. Hij schrijft: God heeft zijn liefde op zo'n overvloedige wijze in ons hart laten stromen dat het functioneert als een innerlijke en ervaren garantie. En het is ook cruciaal om te begrijpen dat deze uitgestorte liefde niet betekent zodat we niet op zoek, wat het niet betekent, zodat we niet op zoek gaan naar een verkeerde ervaring. Ten eerste is het geen constante emotionele ervaring of een warm gevoel. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Christenen ervaren, net als ieder ander, en zoals we ook zien in de psalmen, periodes van droogte, twijfel. En daarnaast is het ook geen mystieke openbaring los van de schrift. De Heilige Geest geeft ons geen nieuwe informatie buiten de schrift. Hij verlicht ons hart en verstand, zodat de geopenbaarde waarheid van Gods liefde in het evangelie voor ons een diepe persoonlijke en onwankelbare zekerheid wordt. En let ook op dat dit het werk van God is. Dus dit is geen zelfopgewekte emotie. Paulus zegt dat dit gebeurt door de Heilige Geest die ons gegeven is. Paulus verbindt dit op een andere plaats al aan het zegel en het onderpand van de geest. In Efeze 1 vers 13 en 14 lezen we. In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u, bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Een zegel was een teken van eigendom en echtheid. Een onderpand was een aanbetaling, een eerste deel van de erfenis dat de garantie was dat de rest zou volgen. En let op Romeinen 8, vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus op de vraag, hoe weet je zeker dat je toekomstige hoop niet ijdel is? Is zijn antwoord, omdat God je niet alleen een belofte voor de toekomst heeft gegeven, maar hij heeft je ook een aanbetaling in het heden gegeven. Die aanbetaling is de Heilige Geest zelf en zijn voornaamste werk in ons hart is ons te overspoelen met de realiteit van Gods liefde in Christus. De ervaren liefde van God in het heden is de goddelijke garantie voor de beloofde heerlijkheid in de toekomst. En daarom, en alleen daarom, beschaamt de hoop niet. En belangrijk is het volgende. De liefde van God die in vers 5 wordt beschreven, is anders van aard en functie dan de liefde die Paulus direct in de versen 6 tot, in versen 6 tot en met 8 zal uitwerken. Die gaan we volgende week, zo de Heere wil, en wij leven behandelen. Maar het is cruciaal om dit vers, om dit verschil te zien. De liefde in vers 5 is de innerlijke, ervaren bevestiging van Gods liefde, gewerkt door de Heilige Geest in het hart van de gelovigen. De liefde in vers 6 tot en met 8 is de objectieve, historische demonstratie van Gods liefde, zichtbaar voor de hele wereld in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het antwoord op de vraag, wat is het onweerlegbare, openbare bewijs dat God liefde is en lief heeft, is het kruis. En dat gaan we volgende week zien. Maar Paulus geeft ons dus eerst de innerlijke persoonlijke garantie en direct daarna legt hij het uitwendige, onveranderlijke historische bewijs daarvoor neer. Maar dan moeten we een belangrijke vraag beantwoorden. Is die innerlijke ervaring van vers 5, is die dan niet volkomen subjectief in de zin dat de ene gelovige het wel ervaart en de ander niet, en dat het daardoor een onbetrouwbare basis voor zekerheid is. En hoe weet ik zeker dat ik de Heilige Geest heb als discipel? Nou, het antwoord daarop verdient zelf meerdere studies op zich, maar het is belangrijk om het volgende te zien. De apostel Paulus geeft ons in dezezelfde brief, met name in de hoofdstukken 6 en 8, een cruciaal antwoord op die vraag. Het bewijs van de aanwezigheid van de geest is volgens Paulus niet primair een spectaculaire eenmalige ervaring. Het is een fundamentele en voortdurende verandering in onze relatie tot zonde en tot God. Voordat Paulus in hoofdstuk 6 de vruchten van het leven door de geest beschrijft, legt hij in hoofdstuk 6 het fundament. Hij leert dat een ieder die door het geloof met Christus is verenigd, met hem is gestorven aan de zonde en is opgewekt tot een nieuw leven. Het bewijs van de aanwezigheid van de geest is dus niet dat je nooit meer zondigt. Het bewijs is dat je relatie met de zonde fundamenteel is veranderd. Fundamenteel. Voor de geest was de zonde je meester. Dat was je Heer. Je diende de zonde van harte. Ieder mens, we hebben dat in hoofdstuk 1 tot en met 3 uitvoerig behandeld. Met de geest nu wonend in de discipel, is de heerschappij van de zonde gebroken. Romeinen 6 vers 14 leert ons dat. Er is nu in de christen een innerlijke strijd gaande. De aanwezigheid van de geest wordt onder andere zichtbaar in het feit dat je de zonde niet langer meer kunt omarmen. Hij bestaat niet. Er is in de christen een verlangen, een diep verlangen naar heiligheid en een afkeer van de zonde die je voorheen lief had. Die innerlijke strijd is op zichzelf een bewijs dat de Heilige Geest in je woont en oorlog voert tegen het vlees. In hoofdstuk 8 werkt Paulus dit verder uit en geeft hij een aantal concrete kenmerken van iemand in wie de geest woont. Bijvoorbeeld in vers 5 en 6. Een nieuwe gezindheid. Hij schrijft dat zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest bedenken. Zo'n bewijs van de geest in jou is dus een nieuwe oriëntatie van je denken en je verlangen. Krijg je meer liefde voor Gods woord? Verlang je ernaar om gemeenschap met hem te hebben in gebed? Is je denken met de dingen van boven? Dat is de geest die je denken hernieuwt, vernieuwt. Ik zei het net al, een nieuwe strijd in vers 13 van Romeinen 8. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. De geest geeft niet alleen een verlangen om de zonde te haten, maar ook de kracht om ertegen te strijden. Het bewijs is dus niet de afwezigheid van verleiding, want dat is waar veel christenen de fout in gaan, beleidende christenen. Ze wanhopen, en ja terecht, want we voeren die strijd tegen het vlees, maar ze twijfelen aan hun behoud omdat die verleiding er nog is. Omdat die strijd er nog is. Dus het bewijs is niet de afwezigheid van verleiding, maar door de geest bekrachtigde strijd ertegen. Dat je er actief tegen strijdt. Een ander bewijs is een nieuwe relatie. Vers 15, hij zegt dat we de geest van aanneming tot kinderen hebben ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De vraag is, herken je, zelfs in je zwakste momenten, die innerlijke neiging om God als je vader aan te roepen? Dat is de geest die in je hart getuigt van je aanneming tot kind. Je kunt nergens anders heen in je verdrukking dan tot de goede herder. Je wendt je niet tot pragmatisme, maar je wendt je tot de herder die jou geroepen heeft. En wat ik net ook al zei, een nieuw verlangen, vers 23. Hij zegt dat wij, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Een bewijs van de geest is een heilige ontevredenheid met deze wereld. Een heimwee als het ware naar de Heer onze God. Een verlangen om met hem te zijn. Om verenigd met hem te zijn. Een diep zuchten en verlangen naar de dag van onze volledige verlossing. De vraag is dus niet, heb ik ooit een overweldigende ervaring gehad? En YouTube zit hier vol mee. Dat zijn de getuigenissen waar men zo goed op gaat. Ik voelde een warme deken over me heen komen. Dat is de grootste nonsens die ik ooit heb gehoord. De vraag is, zie ik, hoe onvolmaakt ook, het bewijs van deze nieuwe, door de geest gewerkte realiteit in mijn leven? Is er een haat tegen de zonde? Is er een liefde voor God? Een roep tot de Vader en een nieuw verlangen tot vereniging met hem? Als je dat zelfs in het kleinste in je hart herkent, dan is dat het getuigenis van de Heilige Geest in jouw hart. Het is niet een volmaakt perfecte liefde voor de Heere God, want onze liefde wankelt, het fluctueert. En dit brengt ons nu volledig terug bij de glorieuze belofte van Romeinen 5 vers 5. Want de uitgestorte liefde van God is niet slechts één van de vele bewijzen van de aanwezigheid van de Geest. Het is de bron en de motivatie waaruit al deze andere bewijzen voortkomen. Nogmaals, waarom ontstaat er een nieuwe haat tegen de zonde? Omdat de uitgestorte liefde van God, de schoonheid van zijn heiligheid en de afschuwelijkheid van de zonde die Christus aan het kruis bracht, openbaart. Je begint te haten wat de ene die jou zo lief heeft, aan het kruis heeft gebracht. De christen kan zich niet verheugen in hetgeen wat zijn zaligmaker aan het kruis bracht. Het bestaat niet. Waarom krijg je een nieuwe gezindheid die de dingen van de geest bedenkt? Omdat de uitgestorte liefde van God een verlangen wekt om de God die jou zo lief heeft beter te leren kennen. Je wilt hem meer en meer kennen. Waarom zuchten we met een verlangen naar de verlossing? Omdat de uitgestorte liefde een voorproefje is, een aanbetaling is van de volmaakte liefde en gemeenschap die ons te wachten staat in die glorieuze heerlijkheid. Ik wil dat we zien, broeders en zusters, dat God ons niet in het onzekere laat. Let op hoeveel zekerheid hij ons gegeven heeft. Hij geeft ons een objectieve juridische status, we zijn gerechtvaardigd en we hebben vrede. Hij geeft ons een vaste positie, we staan in genade. Hij geeft ons een proces waarin hij zelfs de pijn van onze verdrukkingen gebruikt om onze hoop te versterken en ons karakter te vormen. En alsof dat nog niet genoeg is, geeft hij ons de ultieme innerlijke garantie, de geest zelf. God zelf komt in ons wonen. En let op hoe hij door ons werkt. En laat dit alles ons bemoedigen en drijven om de wedloop te blijven lopen, broeders en zusters. Niet om de prijs te verdienen, maar omdat de prijs ons al beloofd is. Met dankbaarheid voor de onwankelbare zegeningen en zekerheden die ons ten deel zijn gevallen in Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Onze hemelse Vader. Dank u wel, Heer, dat u het werk in ons doet, Heer. Dat u het maakt en dat u het teweeg brengt, dat wij roemen in de verdrukking die volharding teweeg brengt. En die ook weer ondervinding teweeg brengt en die ook weer hoop teweeg brengt. Dank u wel voor de Heilige Geest die u ons gegeven hebt, Heer. En die uw liefde in ons hart uitgestort heeft. Vader, ik bid dat onze liefde voor u meer en meer mag toenemen. Dat wij als belijdende discipelen de dingen zoeken die boven zijn. Dat we de verleidingen en afleidingen van deze wereld verzaken. En dat we die achter ons laten. Dat we vastgrijpen, Heer, hetgeen waartoe we geroepen zijn. Dat we najagen de prijs van de roeping. Heere God, we danken u voor de getuigenissen en voor de getuigen die ons voor zijn gegaan. Maar boven alles voor onze Heere Jezus Christus, die ons het voorbeeld heeft nagelaten waarin wij dienen te wandelen. Mogen hij meer en meer gestalte in ons krijgen. En mogen we meer en meer een diepere zekerheid krijgen in de goede herder die ons geroepen heeft en wie stem wij hebben verstaan. U komt alle eer, alle luister, alle macht, alle lof komt u en u alleen toe, Heer. Tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.